Wil jij van jouw bedrijf een geoliede machine maken, zodat je in 2025 nog meer vrijheid hebt als ondernemer? Kom dan op 7 november naar Work Smarter in Utrecht in de Werkspoorkathedraal. Work Smarter is een event van Teamleader en ze hebben dit jaar weer een hele vette line-up. Michiel Muller van Picnic, Jan-Jaap van der Wal, bekend van tv, maar ook Femke Hogema van Profit First. Allemaal vette sprekers die jou gaan inspireren om je bedrijf nog beter te maken. Ik ben er ook en ik hoop jou ook te zien, dus koop snel je ticket voor Work Smarter op 7 november in Utrecht in de Werkspoorkathedraal. Het lijkt me tof je daar te zien.
En het is wel zo, denk ik, dat inderdaad ons gedrag niet fundamenteel veranderd is, maar hoe we kijken naar ons gedrag. Me Too heeft daar veel aan bijgedragen. Hè? En de uitzending van Boos over The Voice heeft daar veel aan bijgedragen, dat we een gesprek gaan zijn voeren als maatschappij over wat vinden wij nou fijn gedrag op het werk. Ik heb zelf ook gewerkt binnen een bedrijf, dat waren 5 mannen en ik. Alles wat ik zei kon seksueel uitgelegd worden. En op een gegeven moment ga je daar dan zelf ook in mee. Als daar dan gedoe en gerommel in komt, dan is dat eigenlijk ontzettend zonde van iedereens tijd. En ik denk ook dat we gewoon heel erg veel kunnen voorkomen door gewoon ietsje vaker, ietsje eerlijker tegen elkaar te zijn, ietsje moediger en wat vaker met elkaar een ongemakkelijk gesprek te voeren.
Groeivoer. Welkom bij Groeivoer. Mijn gast vandaag is Evita Lammes. Zij is auteur van het boek Waar ligt de grens? Ik heb hem hier ook op tafel liggen. En in dat boek legt ze uit hoe je grensoverschrijdend gedrag in je bedrijf kan voorkomen en hoe je bouwt aan een veilige cultuur en aan een aanspreekcultuur in je bedrijf. Ja, daar gaan we nu induiken. Dus Evita, welkom bij de podcast.
Dankjewel dat ik er mag zijn.
Wij kennen elkaar al een tijdje, want je zat ooit bij de Groeiclub voor ondernemers. Heb ik 2,5 jaar gedaan. Superleuk dat we contact gehouden hebben. En in de tussentijd heb jij een mooi plan voor een boek opgevat. En er zijn zoveel mensen die een boek willen schrijven, maar je hebt het ook echt gedaan. Dus nou, ja. Allereerst complimenten daarvoor. Vertel eens, waarom had jij het gevoel dat dit boek er moest komen?
Ja, wat ik zag eigenlijk in de praktijk, want ik train al een hoop mensen, is dat iedereen graag wil weten, het antwoord op deze vraag wil weten, namelijk waar ligt de grens? Er is een hele hoop in het nieuws natuurlijk over grensoverschrijdend gedrag. Er zijn wel een x-aantal boeken, maar die zijn vaak ingestoken op leidinggevende of op vertrouwenspersonen of het blijft een beetje hoog over. En ik dacht, ik wil gewoon iets heel erg praktisch maken. Iets gewoon, waar ligt nou eigenlijk de grens? Wat kan ik nou doen als gewone persoon, medewerker, wie je dan ook bent binnen het bedrijf, om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen of anderen aan te spreken of je eigen grens ook aan te geven?
Ja. En je zei al van er is veel over in het nieuws, hè? Dus dat kan inderdaad niemand ontgaan zijn. Er was nou van de week ook weer volgens mij iets op het NOS over een of andere omroepbaas die weer terugkwam. Je hoort ook de verhalen van bijvoorbeeld welke prinses was het ook alweer? Die met ja, dus mensen die dan schreeuwen tegen anderen of die weet ik veel. Maar misschien moeten we even wat dieper duiken van wat voor gedrag hebben we het over als het gaat om grensoverschrijdend gedrag?
Ja. Nou, eigenlijk kun je dat op 2 manieren kun je dat zien. Dus je kunt ofwel zeggen grensoverschrijdend gedrag is elk soort gedrag wat volgens een ander over een grens heen gaat. Grensoverschrijdend gedrag. Dus ja. Dat is als ik iets zeg tegen jou, jij denkt, nou, vind ik echt, heb ik echt helemaal niks mee, wil ik niet dat je dat nog een keer zegt, dan ben ik grensoverschrijdend bezig ten opzichte van jou. Maar als je kijkt naar juridisch gezien, en daar is 1 hoofdstuk over in het boek, dat heb ik geprobeerd zo kort en zo begrijpelijk mogelijk te houden. Maar dan gaat het over de Arbo-wet, dat je dus een goed werkgever moet zijn en daaronder valt dat je mensen beschermt tegen risico's van het gedrag van elkaar.
Aha.
En dat is eigenlijk beschermen tegen pesten, intimidatie, seksuele intimidatie en discriminatie. Dus dat zijn de 4 categorieën eigenlijk. Als we het hebben over grensoverschrijdend gedrag, dan gaat het daarover.
Ja, en dat zijn dus dingen die staan in de wet.
Ja, in principe valt dat onder arbeids. Onder psychosociale arbeidsbelasting.
Mm-hmm.
En als werkgever zou je mensen daar tegen in bescherming moeten nemen. Net zoals als jij weet dat er een hoog risico is dat er iets op iemands hoofd kan vallen omdat iemand in de bouw werkt, dan geven ze een helm.
Ja.
Op het moment dat je weet, hey, er is een hoog risico dat er bijvoorbeeld intimidatie is omdat er heel veel concurrentie is, dan moet je mensen daarover voorlichten en zich daartegen kunnen beschermen. En bijvoorbeeld met een gedragscode ofwel een vertrouwenspersoon of allebei.
Ja. En wat moet een ondernemer hiermee dan? Want ik denk niet dat elke ondernemer zichzelf als werkgever. Ja, dat is misschien wel zo. Maar wil je eens uitleggen waarom dit volgens jou ook voor ondernemers dan relevant is?
Ja, uiteindelijk heb je als ondernemer heb je bepaalde doelen en die wil je gedaan krijgen. En daarvoor heb je op een gegeven moment wat mensen om je heen. En je wil natuurlijk zo efficiënt of zo effectief mogelijk naar die doelen toe. Het liefst zou je het allemaal zelf doen als het even kon. Maar ja, je bent nou eenmaal maar één mens. En die andere mensen om je heen, die vinden weer wat van elkaar. Die gedragen zich met elkaar. Er ontstaat een bepaalde cultuur. Of je dat ofwel je hebt daar heel bewust op gestuurd of niet. En als daar dan gedoe en gerommel in komt, dan is dat eigenlijk ontzettend zonde van iedereens tijd. En ik denk ook dat we gewoon heel erg veel kunnen voorkomen door gewoon ietsje vaker, ietsje eerlijker tegen elkaar te zijn, ietsje moediger en wat vaker met elkaar een ongemakkelijk gesprek te voeren.
Ja, en moediger, wat moet ik dan aan denken?
Ja, dus in plaats van dat als twee collega's met elkaar het oneens zijn of als iemand een grap maakt waarvan je denkt, nou, een voorbeeld uit mijn boek, daar maakt een leidinggevende een grap over. Nou, ik denk dat ik maar anticonceptie in de thee ga doen, want alle vrouwen raken zwanger. En dat is voor hem natuurlijk vervelend, want dan moet hij op zoek naar vervanging. Nou, vervelend. De vrouw die dit inleverde, die zei, ja, ik vind dat eigenlijk helemaal niet grappig of niet leuk. En het is eigenlijk gewoon discriminatie. Want dat zegt hij alleen tegen vrouwen, niet tegen mannen.
Nou, wat gebeurt er dan, hè? Dus die klacht komt binnen en...
Ja, nee. En in plaats van dat zij heeft geen klacht ingediend. Oh, okay. Ze heeft daar niet iets tegen hem over gezegd. Maar ik krijg het uiteindelijk wel te horen voor mijn boek bijvoorbeeld. En ik denk niet dat dat per se erg is. Alleen, het zou natuurlijk ideaal zijn als iemand dan direct heeft tegen die leidinggevende zegt van, hey, ik vind het niet zo grappig.
Ja, precies. Dat.
Of wat vind je hier nou eigenlijk leuk aan? Of ja, wat wil je dan dat we doen?
Ja. Ja, want het ging over moed, dus, het gaat aan twee kanten.
Kun je dan iets zeggen en ook kun je ervan uitgaan dat die ander ook dat kan incasseren?
Ja, oké. Tot nu toe zijn er al een aantal dingen waarvan ik denk, interessant. Je hebt dus zeg maar een soort van harde kant van grensoverschrijdend gedrag. Dus gewoon dingen die staan in de wet en daar kan je bij wijze van spreken voor aangeklaagd of opgepakt worden of whatever. Maar dat zijn gewoon harde juridische dingen. Aan de andere kant heb je meer die zachte, tussen aanhalingstekens, aspecten. Dus meer cultuurachtige dingen. En dat maakt het voor mij dan ook soms misschien een beetje vaag. Van ja, wanneer ben je nou goed bezig? En ik kan me ook voorstellen dat het per fase van ondernemerschap verschilt. Dus in een soort start-up fase. Dan heb je ook het typische vriendenteam. Hè? Dus de eerste 10 medewerkers of zo. En vinden elkaar allemaal hartstikke aardig. Ik weet nog aan mijn eigen ondernemersreis dat in het begin zaten we gewoon tot 3:30 s'nachts bier te zuipen samen. We waren gewoon ook vrienden.
Ja.
En dan gebeurden er misschien soms dingen of dan werden er misschien hele lompe dingen geroepen. Ja, die je later nooit meer zou doen. Maar in die start-up fase kan ik me voorstellen dat er dingen misgaan. Mm. Heb jij dat ook gezien?
Ja, ik was laatst toevallig nog bij een organisatie waar er ook inderdaad met regelmaat tot 4:00 s'nachts samen geborreld wordt en iedereen het gewoon heel leuk heeft met elkaar. Maar waarbij dan ook wel een aantal keer voorkwam dat er een hand op een rug wel steeds lager ging of toch vaker knuffelen of vaker of aanrakeriger dan dat eigenlijk iemand op zit te wachten.
Ja.
En dat gebeurt natuurlijk eerder op het moment dat er wat meer alcohol in het spel is. Ik denk wel, kijk, zolang er niemand een probleem ervaart, is er denk ik geen probleem. Dus als jullie het leuk hebben met elkaar, jullie zitten tot diep in de nacht in de kroeg, jullie zeggen af en toe wat loms tegen elkaar en jullie lossen het goed op, dan denk ik, ja, dan is er in principe geen probleem. Het probleem komt op het moment dat je het niet te horen krijgt. Dus op het moment dat eigenlijk één van jullie of een paar van jullie in die vriendengroep zijn bijvoorbeeld wel eigenaar en de rest niet. En de rest voelt dat toch wel een beetje. En durf daarom misschien niet tegen jou te zeggen dat die ene lompe opmerking van jou eigenlijk niet gewenst was. Dan begint het een probleem te worden. Ik denk dat dat als ondernemer ingewikkeld is, omdat jij niet weet wat je niet weet.
Ja, ja. Dus dan en als er dan andere mensen bij komen, want ik kan me ook voorstellen als je van start-up naar scale-up fase gaat of als je nieuwe mensen erbij krijgt of zo, dat ook de dynamiek verandert. Of dat iemand buiten de groep valt of zo. Heb je dat wel eens meegemaakt?
Dus als je naar scale-up gaat, dan krijg je waarschijnlijk, dan worden de posities wat formeler. Dan krijg je ook meer variëteit in de mensen die je binnenhaalt. Misschien heb je wat meer blauwe profielen nodig. Ben je begonnen met veel soort van rode of gele mensen die keihard ervoor gaan. En op een gegeven moment moeten er wat meer procedures komen. En dan krijg je meerdere verschillende type mensen. Misschien ook meer mensen die gewoon naar hun werk gaan en weer terugkomen. En niet per se het zien als een vriendengroep of als een familie of iets dergelijks.
Ja.
Dus daar kan wel een verschil in ontstaan.
Verandert de cultuur ook in die zin?
Natuurlijk, ja. En dat is denk ik ook heel logisch en dat zie je eigenlijk altijd. Maar er kan wel een verschil zitten natuurlijk tussen die oude harde kern die je had, die misschien heel vriendschappelijk of informeel met elkaar omging. En die het echt samen op poot heeft gezet. En de nieuwe mensen die eigenlijk gewoon via een vrij formeel proces zijn aangenomen. En het zien als een baan. En misschien wel vanuit een totaal andere achtergrond komen en nooit zo'n start-up cultuur hebben ervaren. Dus ja. dat kan natuurlijk wringen. Dat dan als één groep heel erg gewend is om lompe grappen met elkaar te maken of na het werk bier te gaan drinken. En er komt dan iemand bij in datzelfde team wat gewoon een totaal ander persoonlijkheidsprofiel is. Dan kan het zijn dat diegene een beetje buitengesloten wordt. Dat die bijvoorbeeld niet uitgenodigd wordt of dat er ook lompe grappen over die persoon worden gemaakt, maar dat deze persoon zich daar niet zo goed tegen kan verdedigen.
Ja.
En dan kan er, technisch gezien zou je dat dan pesten kunnen noemen. Dus als er een groepje tegen één persoon zich keert en die eigenlijk consequent ofwel uitsluit, negeert, vervelende opmerkingen maakt, dan heb je last. Ja, dan gaat het eigenlijk over pesten.
Mm-hmm.
En het moeilijke is bij pesten dat inherent daaraan is dat iemand zichzelf niet kan verdedigen. Dus je kunt niet zeggen, nou, kom op, zeg er eens wat van. Want dat is eigenlijk juist waardoor het pesten in stand blijft. Dat dus niet lukt op de een of andere manier. Omdat het meer tegen één is. Omdat het niet iemands persoonlijkheid is, wat dan ook. En de vraag is, wat moet je daar dan als ondernemer mee als zoiets ontstaat binnen jouw bedrijf? Want dat voel je natuurlijk continu. En dat komt je effectiviteit natuurlijk ook niet ten goede.
Nee, ja, je zegt dat voel je, maar dat is misschien een andere vraag. Daar kom ik dan straks nog even op terug. Dus jij zegt eigenlijk van, als het groter wordt, dan wordt het professioneler. Dan ga je sowieso meer structureren. Dan zie je ook een verschil tussen die oude vriendengroepen en de professionals die erbij komen. Maar misschien dan toch even op dat punt ingaan van, dat voel je toch aan. Want ik heb het gevoel dat ik best wel sensitief ben als het op mensen gaat. Dus ik voel vrij snel aan, hoe zit iemand in de wedstrijd? Hoe gaat het met ze? Niet altijd. Maar er zijn ook mensen die hebben niet die voelsprieten.
Ja.
Dus ik zie gewoon die ondernemer die gewoon een lompe opmerking maakt en niet door heeft dat hij daar iemand mee beledigt. Of die inderdaad de werkvloer oploopt en dat helemaal niet in de gaten heeft dat er iemand gepest of uitgesloten wordt. Hoe reflecteer je daarop?
Ik denk dat het dan heel belangrijk is om te weten waar je niet zo goed in bent. En om te zorgen dat je dan wel op de een of andere manier die informatie tot je krijgt. Zonder dat het is dat iedereen meteen naar jou toe komt. Maar het is wel heel handig. Dat kan natuurlijk met een vertrouwenspersoon die aan het einde van het jaar een rapport maakt waarin staat wat er allemaal gebeurd is. Nou ja, goed, dan moeten mensen die vertrouwenspersoon wel weten te vinden. Het kan zijn dat je expliciet feedback ophaalt op je gedrag. Dus dat je echt benadrukt van, hey, ik wil graag feedback op hoe jullie mij zien. Daar help je me juist mee, want ik weet niet wat ik niet weet weer. Dat kan je bijvoorbeeld ook anoniem doen als je het idee hebt dat mensen het spannender vinden om het tegen jou te zeggen, omdat jij de eindbaas bent, zeg maar. Dan kun je dat ook op een anonieme manier doen of op een manier die. Maar daar geef je eigenlijk een heel mooi voorbeeld in als je dan echt als je dat actief uitnodigt.
Ja, oké. Okay.
Dus ja, bewust van zijn, wat weet ik eigenlijk niet. En het af en toe checken. Ik zou gewoon, als jij denkt een superleuke opmerking te maken en iemand lacht niet echt of lacht een beetje schaapachtig, vraag het gewoon even, weet je wel. Vraag gewoon even, dat was hem niet, of wel?
Ja, interessant. Ja, ik denk sowieso dat ondernemers natuurlijk ook vanwege de machtsafstand, hè? Dus je bent de baas en mensen gaan al. Ja. Het is gewoon wetenschappelijk aangetoond. Mensen lachen sneller om grappen van de baas dan van een collega. En
het is heel moeilijk om niet mee te lachen met een grap. Heb je dat laatst wel een keer gedaan? Oh, dat je een grap niet leuk vond en dat je dan gewoon expliciet niet meelacht? Dat is best moeilijk.
Ja, dat is lastig. Dus die sociale component.
Het is wel heel
component.
Krachtig, ook een heel krachtig signaal. Het is eigenlijk een manier waarop je kan inbreken op zo'n patroon zonder dat je iets zegt of doet. Maar gewoon door niet mee te lachen. En dan moet je gewoon een keer proberen. Ook al vind je de grap wel grappig.
Ja.
Lach een keer niet mee en zie wat er gebeurt. Dat is echt fascinerend.
Ja, ik heb dat met. Het is wel een hele goede tip. Dus dit doe je dan zelf ook.
Ja, dat doe ik zelf ook af en toe. En dan zie je iemands gezicht veranderen. Want het is natuurlijk, ja, het is gewoon een hele nare ervaring. Als jij een grap maakt en iemand vindt hem niet leuk.
Ja.
Dat, ik denk dat we dat allemaal wel eens gevoeld hebben. Dat doet iets met je. Maar dan zie je eigenlijk wel een gezicht veranderen. Een realisatie komen. En dan meestal komt er een stukje nuance daarachteraan.
Ja.
Dus dan heb je eigenlijk al iets doorbroken door gewoon te zwijgen.
Ja, ik heb het wel meegemaakt hoor. Want ik heb natuurlijk bij Eager People, mijn uitzendbureau, vaak ook wel met relatief klein team gewerkt. En ook met een management team. Dus we hadden daar op een gegeven moment twee leidinggevenden aangesteld. En daar was ik wel altijd ook heel bewust van. Oké, mijn rol is ook om de cultuur te bewaken. Dus te zorgen dat iedereen hier gewoon fijn kan werken. En dat het gewoon goed is en veilig. En wat er heel snel gebeurt, zeker denk ik tussen mannen onderling. Maar goed, ik spreek alleen uit eigen ervaring. Is dat je toch heel snel bier en tieten grappen gaat maken. Er komt een mooie vrouw voorbij. En dan kijken toch al die mannen even van, oh, lekker wijf. En maar ja, als je dat dat is heel plat.
Ja.
Maar dan ga je dat ook naar collega's op de werkvloer doen. En dan voor je het weet glij je af naar bedenkelijk niveau.
Ja.
En ik had altijd zoiets van, oké, maar je moet een soort morele ambitie. Dat is trouwens, volgens mij heeft Rutger Bregman het ook altijd over morele ambitie. Maar
ja.
Je moet een soort standaard voor jezelf hebben van, hey, fuck, ik sta hierboven. Dat klinkt weer arrogant, maar we hebben gewoon een bepaalde standaard. Dus hoe willen we hier met elkaar omgaan? En we laten ons niet verleiden tot dat soort goedkope humor. Weet je wel, dat doe je maar thuis in de kroeg.
Ja.
En zeker als leidinggevende, je hebt gewoon een voorbeeldfunctie. Dus als jij de hele tijd flauwe grappen maakt, ja.
Dan
gaat iedereen het doen. Dus
dan heb je in principe toestemming gegeven. Ja, ik heb zelf ook gewerkt binnen een bedrijf. Dat waren 5 mannen en ik.
Ja.
Toen ik daar binnenkwam, ja, ik heb denk ik elke That's What She Said joke gehoord die er bestaat.
Dat is een hele
En alles wat ik zei kon seksueel uitgelegd worden. En op een gegeven moment ga je daar dan zelf ook in mee. Maar ik heb ook ooit in een projectgroep gezeten. Dit was nog toen ik studeerde. Was met 7 mannen of zo, 7 jongens. En toen ben ik daarin mee gaan doen. Maar dan geef je dus een soort van toestemming. En toen werd het steeds erger en erger. Totdat iemand op een gegeven moment tegen mij zei. Toen ik zei, oh dankjewel, hè, fijn dat je dit hebt gedaan. Toen zei hij iets over dat hij daar een blowjob voor wilde. Nou,
dat vond ik echt niet cool.
Toen dacht ik, oké, nu is het dus te ver gegaan. En toen heb ik hem daarop aangesproken. En toen kwam er ook een, oh sorry. En de andere kerels uit het team hadden ook zoiets van, gast, wat zeg jij?
Ja.
Maar dan wordt hij opeens persoonlijk. En That's What She Said joke is eigenlijk meer, hoe absurd kan je het maken? Hè?
Ja.
Maar het is wel inderdaad, die glijdende schaal herken ik wel. Dus sindsdien ben ik daar niet meer aan mee gaan doen. Want ik kan daar ook best om lachen. En ik doe dat met mijn vrienden ook af en toe wel. Maar ik merk wel, nu als trainer, zeker in sociale veiligheid, zou ik dat natuurlijk nooit doen. Maar ook, jij bent degene die een voorbeeld geeft.
Ja. Ja, de grens. Want kijk, de titel van je boek is natuurlijk, waar ligt de grens? En er is geen antwoord. Ik bedoel, er is niet één antwoord.
Nee,
er is een wettelijk
niet.
Kader.
Nee.
Er is een soort van. Maar het is niet zo makkelijk. Dus, maar juist omdat je de vraag stelt, open je het gesprek erover. Ik denk dat, in ieder geval, als ik het voor mezelf probeer te begrijpen, dat is belangrijk. Ik voel ook, van zijn mevrouw vannacht ook, die grap maak ik ook heel vaak.
Yeah.
Dat is inderdaad die absurde humor. En ik geloof ook wel, daar komen we misschien straks nog over, want ik had opgeschreven woke cultuur.
Yeah.
Ik weet niet of dit een goede segue is in dat onderwerp, maar
yeah.
We willen ook nog gewoon normaal kunnen leven. We willen af en toe een slechte grap kunnen maken. Ik geloof ook van, er mag ook wel een beetje humor zijn. Er mag misschien ook af en toe wat plat zijn. Maar er ligt wel ergens een grens. En dan is het niet meer leuk. En dan wordt het kwetsend. En dan wordt het onveilig. Dan et cetera. Dit was niet echt een vraag.
En hoe merk je dat dan nu? Als ik een vraag aan jou mag stellen. Want hoe merk je dat dan nu? Waar ligt dat dan voor jou? Waar merk je dat aan? Is dat een gevoel in je lichaam? Is dat een gezichtsuitdrukking van een ander? Of hoe merk je dan van, oh, dit was een platte grap, haha. En dit was eigenlijk niet oké meer.
Even een kleine onderbreking van de podcast. Ik wil je namelijk voorstellen aan Rompslomp. Rompslomp is een boekhoudpakket voor ZZP'ers dat zo gebruiksvriendelijk is dat iedereen kan boekhouden met Rompslomp. Door zelf je boekhouding te doen, hou je je kosten lekker laag en zit je kort op je cijfers, zodat je altijd precies weet hoe je bedrijf ervoor staat. En mocht je er toch even niet uitkomen, dan kun je altijd terecht bij het supportteam van Rompslomp. Ben jij toevallig op zoek naar een nieuw boekhoudpakket dat scherp geprijsd is? Ga dan even naar rompslomp.nl en probeer Rompslomp 4 maanden gratis uit met kortingscode Groeivoer.
Ik weet niet of ik zelf... Ja, ik ben vast wel eens over grenzen gaan bij mensen.
Ook iets wat je hebt gezien, hè? Of wat je merkte, ja. Of met die voorbeeldfunctie van leidinggevende waar je het net over had, bijvoorbeeld.
Ik heb misschien wel een voorbeeld van dat ik zelf over een grens ging, zonder het te weten. Die zal ik eerst vertellen. We hadden iemand in dienst, die deed de IT. En ik wilde iets gefixt hebben. Dus ik wilde een nieuw mailadres voor het een of ander. Of ik wilde iets gekoppeld hebben, waar ik zelf niet uitkwam. Maar die persoon was daar op tegen. Want we hadden net een nieuw AVG-beleid. Nou, ik heb sowieso al een broertje dood aan nieuwe regels. En dan moet je allemaal heel streng. Daar had ik al een gezonde weerstand op. Vond ik zelf. Maar het werd maar niet geregeld. En ik dacht van, fuck, kom op, doe het nou gewoon. Yeah. Dus op een gegeven moment toch maar de telefoon gepakt. En ik heb die persoon absoluut niet afgeblaft of geschreeuwd of wat dan ook. Maar ik zei wel van, ja, weet je, volgens mij zit je me gewoon tegen te werken. Dus dat gevoel had ik er ook echt bij. En dat, ik had best wel een case, vond ik, van... Hey, ik vraag gewoon heel duidelijk. En eerst ik deed eerst nog playing nice, weet je wel, van... Spreek uit je behoeften en bla, bla, bla. Dus ik vond dat ik nog best wel redelijk was geweest. Maar op een gegeven moment was de maat vol. Ik dacht, ja, fuck it. Je werkt ook gewoon voor mij. Doe nou gewoon wat ik zeg en klaar. Yeah. Dus dat gesprek. En toen later ging die persoon dus... die ging naar mijn directeur, mijn manager... die dus voor het bedrijf verantwoordelijk was, toe. En die zei, ja, hebben we ook een vertrouwenspersoon bij Eager People? Want ik voel me geïntimideerd en ik wil een klacht indienen. En toen dacht ik, hè? Serieus? Weet je wel, ik vond dat dan ook... Ik dacht ook weer van, ja, dat is typisch weer zo formeel denken. Van, nou, dat was uiteindelijk was het ook geen match. Maar goed, ja, blijkbaar ben ik over een grens gegaan. Nu jouw analyse.
Ja, mijn analyse.
hoe had dit anders gemoeten? Of wat kan ik hiervan leren? Het gaat meer over die machtsgame ook.
Ik denk dat er hier een aantal dingen interessant zijn. Inderdaad, je hebt het op meerdere manieren geprobeerd en het lukt niet en je wordt steeds gefrustreerder en dan komt het er op een minder soort van lekkere manier uit. Het feit dat dit teruggekomen is bij jou vind ik interessant. Dus er heeft iemand gevraagd naar een vertrouwenspersoon. Die was er al dan niet. Dat weet ik niet uit het verhaal.
Volgens mij was hij er niet.
Er heeft iemand gevraagd naar een vertrouwenspersoon en wilde een klacht indienen. En op de een of andere manier komt dat via een informele route wel weer terug bij jou. En dat is natuurlijk eigenlijk ook best wel gek. Dat iemand dus op zoek is naar waar kan ik in vertrouwen mijn verhaal kwijt eigenlijk. En dat dan terugkomt bij degene over wie het gaat. Afhankelijk daarvan zou je natuurlijk ook nog actie kunnen ondernemen om er juist samen uit te komen. En als je kijkt naar intimidatie, de definitie is eigenlijk dat je mensen met angst probeert om iets gedaan te krijgen. Dus jij jaagt iemand angst aan om een doel te bereiken.
Ja, zo had ik moeten zeggen, als je het nu niet doet, dan ben je je contract kwijt of zo.
Ja,
of
weet
ik
zoiets. Van, dat zou je kunnen zeggen van, nou, dat is wel een vorm van intimidatie. Of dat er dreigen met bepaalde gevolgen als hij dat niet zou doen.
Ja.
En blijkbaar heeft hij dat zo ervaren van, oh, als ik dit nu niet doe, dan... ondanks dat jij dat misschien niet hebt gezegd.
Nee.
En ik denk dat hoe dat anders had gekund... Ja, jij wilde graag iets gedaan krijgen. En het is denk ik handig om de soort van inhoud en het gedrag dan van elkaar te scheiden. Dus kun jij van iemand binnen het bedrijf die voor jou werkt vragen, ik wil gewoon dat je dit doet, punt. En dan kan iemand weerspraak hebben. Maar dan kan iemand alsnog inhoudelijk kun je dan een keuze maken van, nee, we gaan het toch doen.
Ja.
Dat is je goed recht, denk ik. En dan hoe iemand dat dan ervaart, dat is natuurlijk een tweede. Van hoe, als iemand dat als intimiderend ervaart, denk ik wel dat het interessant is om dat serieus te nemen. Van, oh, maar wat maakt dan dat jij dit zo hebt ervaren? Dus deze persoon was dan bang, denk ik.
Ja.
En die wilde daar graag iets mee en die wilde dat. En het klinkt ook alsof er gewoon twee verschillende persoonlijkheidstypes aan het werk waren. Iemand die... iets ziet vanuit structuren en het heel holistisch bekijkt. En iemand die gewoon actie wil en gewoon doorpakken. En dat daar ook nog iets zit. En als je elkaar weet te vinden, dat zou ideaal zijn. Maar goed, jij kwam wel natuurlijk van helemaal bovenin.
Ja.
Kwam jij iets heel concreets vragen. En ik denk dat ja, er ligt wel bij jou dan meer verantwoordelijkheid.
Ja. Ja, en ik heb het wel vaker gehad hoor, dat mensen dus, als je een patroon probeert te zien, dat je via dan hoort, dingen terughoort. Of van wat mensen nou echt vonden. Of weet je wel, ja. Dus ja, blijkbaar.
Het is ergens
ben ik dan
fijn dat die informatie je wel bereikt. Dat is fijn. Maar liever zou je dat natuurlijk van die persoon zelf horen op dat moment of daarna. En dat mensen jou ook benaderbaar genoeg vinden om dat tegen je te kunnen zeggen. Want ik ervaar jou zelf, we kennen elkaar dan een beetje. Ik ervaar jou wel als iemand tegen wie ik zo'n beetje alles kan zeggen.
Ja.
En dat je dat ook wel kan incasseren. Misschien vind je het niet leuk, maar ik denk wel dat stel dat wij een enorm conflict zouden krijgen, dan kunnen we elkaar wel na een paar dagen weer opbellen van, hey, shit, dat ging even niet helemaal zoals ik hoopte.
Ja, nee, ik zie mezelf niet als een soort tiran of zo.
dat is fijn.
Alleen, ja, wellicht. Het zou kunnen zijn dat ik soms dan misschien te veel in een selling mode zit of zo. Want ik heb een plan en ik wil dat aan iemand verkopen en ik hoop dat ze enthousiast zijn.
Ja.
Terwijl je zou dan misschien veel meer vragen kunnen gaan stellen. Van, hey, wat denk jij? Hoe zie jij dat? Bla, bla, bla. Maar ik ook om een aantal andere dingen die je zei, denk ik dat er ook toch echt wel een verantwoordelijkheid voor de medewerker ligt om te leren om eerlijk te zijn en uit te spreken. Dus dat is ook weer die aanspreek- of uitspreekcultuur.
En dat is wat ik nu van heel veel directeuren, leidinggevende, bestuurders hoor. Dat er een angst is om uit het niets beschuldigd te worden.
Ja.
Of inderdaad pas aan het einde van het jaar als het rapport van de vertrouwenspersoon er is, of via een klachtencommissie iets te horen over jezelf, waar jij je niet van bewust bent. Het is natuurlijk veel prettiger als iemand zich direct naar jou uit zou kunnen spreken. En dan zou nog steeds de conclusie kunnen zijn, hey, dit bedrijf en ik passen niet bij elkaar.
Ja.
Maar En ook één keer de grenzen over is één ding. Maar kijk, als dit structureel zou voorkomen, je krijgt structureel signalen van verschillende mensen van, hey, ik voel me geïntimideerd door jou, ik voel me bang door jou. Dan zou ik wel kijken, hey, wat gebeurt hier en wat kan ik daarmee?
Ja.
Maar uiteindelijk is het voor iedereen, denk ik, prettiger op het moment dat we het erover kunnen hebben.
Mm-hmm. Ja, want wat levert het op dan?
Een hele hoop minder gedoe in de onderstroom eigenlijk. Dus al die onuitgesproken dingen of mensen die gaan tegenwerken zonder dat ze het tegen je zeggen. Het is handiger om te weten waar de weerstand zit, want dan kun je er tenminste wat mee. En gewoon mensen die zich fijner en veiliger voelen, die werken natuurlijk gewoon efficiënter, beter, relaxter en krijgen meer gedaan.
Ja, interessant. Die onderstroom van de organisatie, dat je als ondernemer daar helemaal niks, dat heb je gewoon, je hebt gewoon niet door. Je zit niet op te letten of je bent met andere dingen bezig of weet ik veel, je met een klant aan het fixen. Of
ja, misschien ben jij wel veel meer met grote klanten binnenhalen, acquisitie of met leveranciers of met het product bezig. En dat is natuurlijk ook allemaal oké. En als het goed is, heb je ook andere mensen om je heen die zich er dan wel mee bezighouden. Mm. Maar het is wel handig als ondernemer om het in ieder geval te weten.
Ja.
En ook om van jezelf, want ik denk dat we onszelf als ondernemers, ik zie mezelf ook wel als ondernemer, toch wel soms een beetje als underdog voelen, omdat we keihard hebben gebuffeld vaak om te komen waar we zijn. Maar dat we even vergeten op het moment dat we dan dus wel personeel hebben of wel een bepaalde status of wat dan ook, dat we niet meer die underdog zijn. Want wij vergelijken onszelf, ik weet niet of je dat herkent, ik denk dat veel ondernemers dat herkennen. Je vergelijkt jezelf. Ja, maar je vergelijkt jezelf altijd met mensen die verder zijn.
Tuurlijk,
toch?
Ja.
Je bent je niet aan het vergelijken met de ZZP'er die net begonnen is. Weet je wel, van oh, kijk eens hoe ver ik gekomen ben. Je bent alleen maar bezig met dat volgende niveau. En je bent gewoon gedreven en je wil daar naartoe. Dus ik denk dat we ons niet bewust zijn vaak van hoe anderen ons zien. Van, oh, ik ben de grote baas of zo. Zo denk je niet over jezelf. Je denkt gewoon over jezelf als Gerard of als Evita.
Just getting started. Hoogtepunten nog komen.
Ja, en, precies. Ik ben gewoon lekker aan het bouwen. En ik ben sowieso niet intimiderend. Maar ik heb zelf ook die feedback gehad. Mensen zeiden dat ze bang voor mij waren, bijvoorbeeld. Ja. Of dat ik aan het micromanager was. Dus het is niet zo dat ik mensen kon vertellen van zo moet het en zo moet je doen en dit mag absoluut niet. Het is juist, hoe kunnen we dit met elkaar? Ik had dat liever eerder geweten.
Ja.
Weet je wel, ik heb liever dat iemand recht in mijn gezicht tegen me zegt, ik ben bang voor je. Ondanks dat het echt een hele nare, zo'n naar gesprek om te voeren, ja, natuurlijk. Maar dan wil ik wel weten, hoe kan dat dan?
Ja. Misschien nog even, of even naar dat vertrouwenspersoon. Want dat woord is al een paar keer gevallen. Dat is dus iets verplicht of zo? Hoe werkt dat precies?
Ja, dus de vertrouwenspersoon is vanaf, als ik het goed zeg, op dit moment 25 personen verplicht. Als je 25 personen in dienst hebt. Dat kan zowel intern als extern zijn. Intern is natuurlijk een voordeel dat mensen iemand kennen. Extern is voordeel dat ze diegene juist niet kennen. Mm-hmm. En dat objectiever is. En idealiter heeft iemand ook echt een e-mailadres wat niet soort van binnen de organisatie is. Dat het niet op de een of andere manier geaffilieerd is. Of dat inderdaad degene van IT moet niet die e-mailtjes alsnog kunnen zien. Dus dat is de vertrouwenspersoon. En de taken van de vertrouwenspersoon. En dat is waar ik nu zie. De vertrouwenspersoon wordt nu vaak als er van heilige graal neergezet. Als je dan iets leest nu over sociale veiligheid, gaat het altijd over ga naar de vertrouwenspersoon.
En die lost het op.
Ja, maar die lost het helemaal niet op. Nee, okay. Een vertrouwenspersoon is er niet om iets op te lossen. Een vertrouwenspersoon is eigenlijk alleen maar om te luisteren. Dus om mensen op te kunnen vangen als er iets is wat mensen dus niet onderling met elkaar kunnen oplossen. Dus de eerste stap is altijd probeer het onderling op te lossen. Ga naar bijvoorbeeld een leidinggevende of een collega. En pas dan komt de vertrouwenspersoon erbij. En die vertrouwenspersoon is er eigenlijk om te luisteren. Ik ben zelf ook vertrouwenspersoon. We zijn er om te luisteren en om vervolgens kunnen we wel aangeven van, goh, nou, hoe het hier werkt binnen deze organisatie is, je kunt bijvoorbeeld een klacht indienen. We kunnen een gesprek met je voorbereiden. Of er zijn een legio aan opties van wat je kan doen. Maar de regie blijft altijd bij degene die komt melden. Dus dat noemen we dan eigenlijk een melder. Maar dat wil niet zeggen dat er meteen een klacht is. Dus een melding is gewoon een gesprek met de vertrouwenspersoon. Een klacht is echt via de klachtenprocedure. Mm-hmm. Maar het is absoluut niet de bedoeling dat vertrouwenspersonen eigen rechter gaan spelen. Nee. Of dat die beide kanten moeten horen. Nee, je bent gewoon voor die persoon die tegenover je zit. En ongeacht van wat je daarvan vindt. Misschien komt iemand wel met een casus waarvan ik echt denk, wow, kan ik echt helemaal niks mee, dan is het nog steeds mijn taak om gewoon te luisteren en iemand te begeleiden naar wat die persoon wil doen.
Ja, en is er ook een moment waarop een vertrouwenspersoon de politie gaat bellen?
Ja, er zijn echt een aantal, dus we moeten onze vertrouwelijkheid doorbreken. In principe is alles vertrouwelijk, tenzij het gaat over grote misstanden, dus waarbij het milieu of de veiligheid van Nederland in gevaar is, dan moeten we dus wel echt ons vertrouwen doorbreken. En als er strafbare feiten zijn in sommige gevallen. Dus als je in de zorg of in het onderwijs zit, dan zijn er bepaalde, als je een vermoeden hebt van bijvoorbeeld kindermishandeling, of als iemand je vertelt over ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan heb je in bepaalde sectoren een meldingsplicht.
Ja, nee, daar was ik vooral benieuwd naar die seksuele intimidatie. Dus die hand op je bil tijdens de kerstborrel.
Daar volgt niet meteen een aangifte uit. Nee. Waarom niet? Ja.
Dat is nou eenmaal zo geregeld in Nederland of zo? Want dat wil je natuurlijk als ondernemer ook niet. Dat is weer heel pragmatisch. Maar dat je in de krant komt of dat maar een soort van het escaleert. Want tegenwoordig ook als je je moet alles melden. En voor je het weet sta je in de krant, zeg maar, een bewijs van spreken.
Ja, precies. Nou goed, ik denk dat daar vooral heel veel angst voor is. Omdat we natuurlijk veel in de krant lezen. De dingen die we in de krant lezen zijn vaak dingen die al jaren spelen. Aha. En waar mensen intern consequent niet gehoord zijn.
Ja.
En eigenlijk als je gaat kijken, want als je dan de vertrouwenspersoon bent, dan heb je een escalatieladder, staan 12 stappen op.
Aha.
Stap 12.
Bel de Telegraaf.
Is de pers.
Oh, ja.
Dus je gaat eerst nog politie en rechter en zo voordat je naar de pers gaat. Dus dat is ook niet iets wat vertrouwenspersoon zeggen tegen iemand als ze komen. Weet je wat ik zou doen? Ik zou lekker de Telegraaf bellen als jou was. Dat kunnen mensen natuurlijk wel doen. Maar meestal is dat voor een melder eigenlijk ook helemaal niet prettig. Want dienstleven wordt ook helemaal uitgespeeld in de media. En wordt ook heel erg kritisch bekeken. Wat heb jij dan gedaan en gezegd? Dus daar heeft eigenlijk niemand iets aan. En ik denk dat je komt daar pas op het moment dat iemand zich zo niet gehoord voelt al jarenlang, dat ze geen andere kans meer zien.
Ja.
En hopelijk ben je dat voor. En de media vertekent ook, omdat de vertrouwenspersoon, ik ben nog niet zo heel lang vertrouwenspersoon, maar de vertrouwenspersoon die ik ken die langer bezig zijn, die zeggen 80% van de gesprekken die ik voer zijn één keer een gesprek en daarna kan iemand door.
Ja.
En gebeurt er voor de rest niks. Dus ja.
Hey, en intern of extern vertrouwenspersoon? Ik denk meteen, doe maar extern, want dan hebben we intern ook geen gedoe mee of zo. Maar heb jij daar voorkeur of een advies in?
Ja, het heeft allebei voor- en nadelen. Intern is het voordeel dat mensen iemand al kennen, dus dat de drempel lager zou kunnen zijn om naar iemand toe te gaan. Het nadeel is natuurlijk wel dat diegene er betrokken bij zou kunnen zijn en dat diegene dan dingen weet over anderen die diegene niet mag vertellen.
Ja.
De vraag is of je iemand die rol wil geven. En het gevaar wat ik zie, is dat degene die het meeste kletst of het meest gezellig is als collega, dat die de vertrouwenspersoon wordt. Terwijl je moet je afvragen of dat nou de persoon is die je vertrouwenspersoon wil maken. Want het gaat meer om goed kunnen luisteren en inderdaad geheimen kunnen bewaren en niet over goed kunnen kletsen.
Ja, nee, maar dat lijkt me dus inderdaad heel subjectief. Van ja, wie kies je dan? En je hebt altijd wel iemand
zeker,
in gedachten.
Zeker niet, nou ja, als je het al gaat doen, zeker niet het hoofd HR. Zorg dan dat je er meerdere hebt intern. Hmm. Dus als je een groot genoeg organisatie hebt, dan kun je meerdere mensen kiezen die dus ook niet die niet allemaal precies bij dezelfde afdeling zitten en misschien ook niet op elkaar lijken. Het kan bijvoorbeeld fijn zijn als je mensen hebt van dat je misschien een man en een vrouw hebt of iets dergelijks, afhankelijk van waar iemand mee zit, dat ze het makkelijker vinden om met iemand te praten daarover. Dus dat zou je kunnen doen, maar zorg dan dat die personen niet precies hetzelfde profiel, precies dezelfde functie hebben, want dan kennen ze nog steeds dezelfde mensen. Dus je wil eigenlijk dat er altijd iemand is die ver genoeg weg staat van iemand om het te kunnen zeggen zonder dat zij betrokken zijn bij de situatie.
Ja.
Maar ik denk dat een externe vertrouwenspersoon wel meer afstand biedt. De vraag is of de drempel dan heel hoog wordt. Want wat ik ook wel vaak hoor als ik organisaties dan vraag, hebben jullie een vertrouwenspersoon? Zeggen ze, ja, ik geloof het wel. Nou ja, dat zegt natuurlijk goeie al vraag. Alles. En dit is dan degene van HR of een leidinggevend die een workshop sociale veiligheid wil aanvragen bij mij, die ik dan spreek. Laat staan een soort van, Harry van IT of zo. Die heeft geen idee wie de vertrouwenspersoon is.
Nee, maar als ik er zo over praat, denk ik ook van een vertrouwenspersoon regelen klinkt voor mij meer als een vinkje. Van, dat moet ik ook geregeld hebben en dan ben ik goed bezig.
Ja.
Maar eigenlijk ga je dan helemaal voorbij aan dat hele idee van, als je nou een aanspreek- of een uitspreekcultuur hebt in je organisatie. Dus als, we hadden het even over het boek Radical Candor, radicale openhartigheid. Wat zou het met je bedrijf doen als iedereen veel opener, eerlijker zou zijn, veel meer zou uitspreken wat hij of zij echt dacht. En misschien niet alleen over die dingen als je grenzen aangeven, maar überhaupt gewoon je mening geven. Dus dat is misschien een heel ander gesprek dan. Maar dat vind ik voor mezelf dat wel een interessante. Dat het niet alleen maar is van, we moeten dit geregeld hebben, want anders komen we in de krant. Maar
hoeveel ideeën loop jij nu wel niet mis omdat mensen hun mond niet opentrekken bijvoorbeeld? Omdat jij gewoon heel snel bent en heel vast besloten. Jij brengt het als, dit gaan we gewoon doen. En hoeveel meningen loop je misschien wel mis? Hoeveel beter had dat idee misschien wel niet kunnen zijn? En maar ook, ik denk dat zelf merk ik altijd direct aan iemand van, je bent niet helemaal integer nu. Ik voel dat. Ik voel als mensen, als het niet klopt tussen wat ze zeggen en doen en daadwerkelijk denken of voelen. En dat kost mij van dag tot dag echt energie. En ik denk dat ik daarom ook dit werk doe. Dat het heerlijk zou zijn als mensen gewoon zouden zeggen wat ze zouden bedoelen.
Ja, ik heb ook wel eens in zo'n situatie gezeten. Ik moest even denken aan toxic work environment, zeg maar. Dus dat het echt arbeidsconflict meegemaakt met twee mensen. Liepen op dezelfde in dezelfde tijdsperiode. Ik had het zelf voor een groot deel veroorzaakt. Dat kan ik nu achteraf zien. Maar toen stond ik er wel wat anders in.
Ja.
Maar de sfeer op kantoor was echt niet zo best. En ik vermeed zelfs om naar kantoor te gaan. Ik liep echt met een grote boog om het kantoor heen. Ik ging daar alleen heen als iedereen naar huis was. En we hadden toen een vestiging in Amsterdam. Dus dan ging ik daar altijd heen. En dan hoefde ik in ieder geval die mensen in Utrecht niet te zien.
Ja.
Het ging om twee mensen in het team waar ik echt mee in de clinch lag, zeg maar. En daar moesten we
altijd toneel. Ik had het gevoel dat ik constant toneel aan het spelen was. En dat is zo vermoeiend. Dus daar haakte ik op aan. Dat energieverlies van dat je niet gewoon echt oprecht en eerlijk kan zijn.
Ja. Ik vind het daarom ook altijd heel verfrissend om met mensen, bijvoorbeeld met autisme, te werken. Omdat zij vaak gewoon heel erg duidelijk zijn. En heel authentiek daarin. Omdat ze gewoon precies zeggen wat ze denken op het moment dat ze het denken.
No filter.
Nou ja, ik vind dat zelf altijd heel, heel verfrissend eigenlijk. En ook vaak wel goed kunnen oppikken van, hey, wat gebeurt hier nu eigenlijk?
Ja.
Ik denk dat dat... Ik kan me niet voorstellen hoe het... Het kan dingen natuurlijk bemoeilijken als iedereen zich overal mee moet bemoeien en iedereen moet overal wat van vinden.
Ja.
Maar ik denk wel dat op het moment dat iedereen ergens wat van kan vinden, op het moment dat het belangrijk genoeg is, dat wel belangrijk is. En dat je uiteindelijk wel ook keuzes moet kunnen maken. En dat mensen, ik denk wel dat je macht nodig hebt. Dus dat je machtsverschillen nodig hebt. En dat af en toe, er moet gewoon een knoop doorgehakt worden. Die knoop die doorgehakt wordt, gaat niet iedereen mee eens zijn. Maar mag die weerstand er dan zijn? En kun je mensen dan wel meenemen? En als die mensen met weerstand echt zeggen, nou, we kunnen hier helemaal niks mee, dat daar dan ook een eerlijk gesprek over gevoerd wordt.
Ja.
Want hoeveel gedoe zou je wel niet besparen als je zou weten van mensen van, nou, ik ben het hier niet mee eens en ik overweeg om misschien de toko te verlaten. Dat zou toch eigenlijk ook een stuk makkelijker zijn dan dat je dat niet weet.
Ja, dat is weer die onderstroom, hè?
Ja.
Ik wil nog even naar wokisme, noem ik het maar even. Ik zat laatst dineren met twee ondernemers uit het oosten van het land en die vonden mij nogal woke.
Is waar?
Toen dacht ik echt, oké, maar wat is woke? Misschien moeten we daar niet een hele podcast aan gaan wijden. Maar helemaal aan het begin van het gesprek hadden we het over van, het is steeds vaker in het nieuws en dit en dat. En toen dacht ik van, ja, maar is nou het gedrag van mensen veranderd? Of is onze perceptie, zijn onze grenzen veranderd? En ik denk dat heel veel mensen, want dat is eigenlijk misschien ook de hoofdvraag van jouw boek, van waar ligt de grens? En is het dan, dit hoor je vaak, er mag ook helemaal niks meer tegenwoordig.
Ja.
Zul je daar eens op reageren?
Ja, tuurlijk wil ik daarop reageren. Dat is mijn favoriete uitspraak.
Oké, let's go.
Je mag natuurlijk heel veel zeggen. Alleen je kunt tegenwoordig ook meer reactie verwachten. En het is wel zo, denk ik, dat inderdaad ons gedrag niet fundamenteel veranderd is, maar hoe we kijken naar ons gedrag. En ik denk dat bijvoorbeeld Me Too heeft daar veel aan bijgedragen. Hè? En de uitzending van Boos over The Voice heeft daar veel aan bijgedragen. Dat we een gesprek gaan zijn voeren als maatschappij over wat vinden wij nou fijn gedrag op het werk om met elkaar te hebben. Of wat vinden wij normaal. En daar is eigenlijk zijn verschillende dingen uitgekomen. Maar we zijn nog, als je kijkt naar die Maslow-curve van onbewust onbekwaam, zijn wij nu eigenlijk bewust onbekwaam. En dat is gewoon een pijnlijke plek om in te zijn. En we zijn langzaam naar bewust bekwaam aan het gaan. Maar dat kost tijd en dat is gewoon super ongemakkelijk. Dus we zijn als maatschappij aan het uitvoeren wat vinden wij nou eigenlijk normaal op het werk. En daarbij helpt natuurlijk ook wel mee dat er nu een relatief krappe arbeidsmarkt is, waarbij dus medewerkers, zeg dat goed?
Ja.
Krap, ja. Dat de medewerkers eigenlijk dus meer eisen kunnen stellen aan hun werkgevers.
Ja.
En dan kunnen ze dus zeggen van, nou, als nu iemand zegt, ik voel me niet goed behandeld bij dit bedrijf, dan ga ik gewoon weg. Dus dat probleem was er denk ik al. Maar mensen bleven misschien eerder langer op hun plek omdat ze gewoon geld moesten verdienen. En nu zijn er genoeg plekken om geld te verdienen. Dus dan ga je op zoek naar waar kan ik het beste tot mijn recht komen. Dus daar zit denk ik... Ik denk dat dat eigenlijk is waar hij ongeveer bij elkaar komt. Waarom dit nu gebeurt.
Ja.
Ja.
Kwam bij mij nog een flashback uit mijn jeugd. Ik ben heel christelijk opgevoed. Zoals in ieder geval de vaste luisteraar zal weten. En jij weet het denk ik ook wel.
Mm.
Wij hadden natuurlijk in de Bijbel het welbekende. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Dus die kwam bij mij boven. Dat ik dacht van, oh ja, ik heb twee dochtertjes. Wat zou ik ervan vinden als mijn dochter seksueel geïntimideerd werd op het werk? Of als ze haar de hele tijd, weet ik veel, alleen maar...
Als ze een banaan bijvoorbeeld durft te eten op haar werk, omdat ze dan aangekeken worden van alle kanten. Ja.
Precies, dus daar wordt het dan heel persoonlijk. Hè? Dus dan kan je, zeker omdat het, je kinderen, dat zijn je eigen vlees en bloed, zeg maar. Dus veel dichterbij komt het niet. Dus ik denk dat dat heel mooi is. Of in ieder geval, dat is waar ik zelf wel iets mee kan van, ja... verplaats je eens in die ander. Wat als jij in die schoenen zou staan, of wat als iemand dichtbij je in die schoenen zou staan? Wat zou je dan doen?
Ja.
En het probleem met die hele woke, ik zit helemaal niet in die woke discussie, maar ik had laatst een mooi gesprek met iemand die zei, Nederland is steeds meer gepolariseerd. Er was ook een hoogleraar, die heeft een hele mooie podcastserie gemaakt over wat is polarisatie, hoe werkt het? Oh. En dat wordt ook bijvoorbeeld gevoed door de media. Dus als er een talkshow is en het gaat over de wolf in Nederland, het eerste wat de presentator vraagt is, ben je voor of tegen de wolf? Nou, boom, je wordt meteen in een kamp pro of contra gezet. Terwijl je misschien ook ergens in het midden zit. Van, natuurlijk wil ik dat de werkvloer veiliger wordt. Maar ik vind ook dat we nog wel af en toe een platte grap kunnen maken. Maar dit is een red line. Ja. En iedere keer moet dat gesprek gewoon gevoerd worden. Dus ik denk ook als ondernemers, als een ondernemer nu luistert, je moet het voor jezelf uitvogelen. En waar moeten we dan beginnen? Heb jij daar ideeën bij? Van je hebt hier nog nooit over nagedacht. Of je bent wel getriggerd. Wat zijn nou stapjes om te beginnen?
Ja, dus eigenlijk zou de eerste stap zijn, is om te identificeren, is er een probleem bij ons? En zo ja, waar zou dat probleem dan zijn? Dus wat weet je eigenlijk van wat er gebeurt of niet gebeurt?
Ja, dat kan dus een verborgen probleem zijn. Hè? Dus kan het kan zeg maar een soort onderstroomachtig, het kan waar zijn, je niet dus, bewust van bent.
Maar als jij niet zeker weet of er op dit topic informatie wordt opgehaald, dan zou ik eerst dat doen. Dus eerst, waar lopen mensen eigenlijk tegenaan? Dat kan met een anonieme enquête, dat kan heel klein, dat kan met een bus, dat kan als je ietsje dapperder bent misschien. Of
een all-hands meeting en gewoon vragen.
Ja,
of zo.
Gewoon in een meeting het vragen of iets organiseren om het er expliciet over te hebben. Van waar liggen onze grenzen nou eigenlijk? En wat ik bijvoorbeeld vaak doe, is dat ik echt een vierkant op de grond tape.
Okay.
Dan heb ik allemaal stellingen en dan vraag ik mensen een hand geven, vinden we dat binnen de grens of buiten de grens? Mogen ze erin staan of eruit staan? En dan bouw ik een beetje op naar steeds soort van spannendere, tussen aanhalingstekens, topics. En dan zie je dat er opeens verschillen komen en dan kunnen we het daarover hebben. En dan zie je ook dat je eigenlijk bijna nooit alleen daarin staat of erbuiten staat. Dus,
wat vet. Mag even manier, over die werk, heel kort even inzoomen op die werkvorm.
Ja.
Dus al die mensen staan in principe in die, binnen die lijnen en ze moeten eruit stappen als ze het over de grens vinden.
Ik heb ze meestal erbuiten staan en je stapt erin als je het
erin
okay
als je
vindt.
Denkt, dit gaat over
als je
de
denkt,
grens.
Nee, je stapt erin als het binnen de grens is.
Okay,
en wat ik vaak zie gebeuren is natuurlijk dat mensen één voet erin zetten en één voet eruit.
Dan hebben we gesprek.
Of een teentje erin. Dus laatst had ik een organisatie en er was van, toen zei ik van, toen ging ik optellen van hoeveel wijn of bier of alcohol vinden we het okay om op de bedrijfsborrel te drinken met elkaar.
Ja.
En ik begon bij 1, dat had ik niet moeten doen. Ik had gewoon ergens bij 10 of 20 moeten beginnen. Maar zolang iedereen dat vindt, dan is er geen probleem. Maar toen bleek later wel van, maar er speelt wel iets rondom aanraking die dan intiemer wordt dan dat gewenst is.
Ja.
Maar dat komt dan wel naar boven.
Het is wel ook een goede teambuilder. Ja, misschien sla ik dan te plat. Maar
het is
ook
teambuilding. Kijk, uiteindelijk, het gaat er inderdaad over. Want wat jij net zei, van wat gij nu wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Die staat ook in het boek. Maar dan zeg ik erachteraan, maar dat gaat voorbij aan dat mensen anders zijn.
Aha.
Want wat ik fijn vind, vind jij misschien helemaal niet fijn. En andersom.
Ja.
Dus het is handiger om dan, en ik noem dat dan de magische vraag in mijn boek, om te vragen, wat heb je nodig? En dan weet je zeker dat er iets uitkomt waar je wat mee kan.
Ja.
Want dan komt er een behoefte naar boven. Maar dan kun je dat eigenlijk, je kunt alles eigenlijk afstemmen. En we doen nu zoveel aannames met elkaar.
Kom je op locatie dit doen, zeg maar? Dus kunnen mensen ook gewoon een dagje met jou boeken? Of hoe
zeker,
werkt
het? Ja. Okay. Ja, dat kan. Het kan een dag, maar we kunnen ook, als het groter is, kijk, als je meerdere teams hebt, dan is het natuurlijk mooi als je dit bij alle teams doet.
Ja.
En wat ik ook doe, is dat je er dan bijvoorbeeld een statement uit formuleert. Dus dan gaat het over jullie grenzen. Ik kom jullie niet vertellen van, dit is de Arbo-wet en zo moeten jullie dit dus allemaal doen. Of ik vind dit, dus jullie moeten dit doen. Nee, ik kom daar en dan haal ik op wat er bij jullie, hoe jullie met elkaar willen omgaan. Ook
mooi.
In de taal zoals jullie dat spreken. En dat is heel anders als je een groep installateurs hebt of dat je het MT van een IT-bedrijf hebt, bijvoorbeeld.
Ja, voel hem.
Ja.
We gaan naar de laatste vraag. Want we zijn alweer goed 3 kwartier bezig. En ik denk dat we ook nog even door kunnen bomen. Maar De laatste vraag aan jou. Je mag een billboard langs de snelweg zetten met een boodschap erop aan alle ondernemers van Nederland of ver daarbuiten. Je moet natuurlijk op dat billboard passen. Dus het kan niet te lang zijn. Wat zou je op dat billboard willen zetten? Je mag ook eerst de lange versie doen en hem dan nog een keer afkorten. Dat is soms makkelijker.
Wees je bewust van je macht. Ja.
Mooi. Je mag hem nog even ondertitelen.
Ja, dus ondertitelen. Je denkt misschien dat je geen macht hebt of dat anderen dat niet zo zien. Maar mensen kijken wel anders naar jou als ondernemer dan dat ze kijken naar hun andere collega's. En dat is iets waar je rekening mee moet houden. En wat in je hoofd moet zitten op het moment dat jij je door de organisatie beweegt. Omdat je dan een voorbeeldrol hebt.
Ja, mooi. Ja. Dankjewel, Evita.
Graag gedaan, dankjewel.
En jij natuurlijk bedankt voor het kijken en of luisteren naar deze aflevering van Groeivoer. Alle informatie over Evita en haar boek Waar ligt de grens vind je natuurlijk in de show notes. Je kunt het boek kopen via bol.com en managementboek. En ik zou er zeker mee aan de slag gaan. Vond je deze aflevering waardevol? Stuur die dan even door naar andere ondernemers die je kent of doe even een leuke post op LinkedIn. Daar help je misschien iemand anders weer verder mee en natuurlijk mij ook. En als je een trouwe luisteraar bent, word ik ook heel blij van een review over deze podcast. En tot slot wil ik je nog even attenderen op het YouTube-kanaal van Groeivoer. Dus als je luistert, dan is het misschien ook leuk om een keer te gaan kijken. En abonneer je dan ook even. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Lieve luisteraar of kijker van Groeivoer, dankjewel dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluisterd hebt en misschien zelfs wel bekeken op het Groeivoer YouTube kanaal. Ik wil je een paar dingen vragen als je deze aflevering tof vond en ik ga je ook iets geven. Maar ik begin met het vragen van een review. Vond jij deze aflevering waardevol? Wil je dan een korte review achterlaten op Spotify? Wat ik ook heel tof zou vinden is als je deze aflevering wilt delen op jouw social media, bijvoorbeeld op je LinkedIn. Ik ben ook altijd op zoek naar feedback om de podcast beter te maken. Stuur dat naar mij toe. En je mag ook altijd gasten aandragen als jij denkt dat je een inspirerende ondernemer kent. Ik wil je ook iets geven, namelijk mijn netwerk. Dus ik wil je van harte uitnodigen. Verbind met mij op LinkedIn als we nog niet verbonden zijn. En ik denk graag met je mee hoe ik je verder kan helpen met alle mensen die ik ken. En tot slot, ik kan je ook altijd helpen met je eigen podcastkanaal. Dus mocht je zelf een podcast willen gaan maken, dan geef ik je gratis podcastadvies. Graag tot snel.